Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Verkuil uit Zijderveld zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochten Eldik. Het tweede collect is bestemd voor de kerk en het derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. De komende 4 maanden zijn de collectebussen bij de uitgang bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De collecteopbrengst ten behoeve van Pakistan heeft ruim 2300 euro opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Mouw van Herenwaarden, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. En voor mevrouw Eef de Haas, Muskesand 4, die in Dekkerswald te Groesbeek verblijft. En voor mevrouw Riet Versteeg Voskuil, Weilerstraat 1, die in de herberg in Oosterbeek is opgenomen. En voor Jolanda de Gast, Prinsenhof 9 uit Kesteren, die deze week voor een operatieve ingreep in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel wordt verwacht. En voor mevrouw Tap Quint, Kerkstraat 3, die tijdelijk in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel verblijft. Mevrouw Dirksen Huibers, Hoef 2, is weer thuis. Danken mogen we met Wim en Leni Veerman, Hoeflaan 15, die afgelopen maandag 6 september 25 jaar getrouwd waren. Danken mogen we ook met Hendrik en Annelies van de Herik Tukker, Kirstengaat 16, waar op dinsdag 7 september een zoon werd geboren, Hendrik Nathanael. Zijn roepnaam is Nathan. Morgenavond is er Bijbelstudie voor jongeren op de Perengraat 1. Aanstaande dinsdag is er een middag voor de ouderen en alleenstaanden. Graag herinneren wij u aan het mannenontbijt en de vrouwenlunch van Deo Valente aanstaande zaterdagmorgen 18 september. U kunt zich opgeven onder andere via de lijst in de hal van het Baken. 'Smiddags om 1:30 worden alle kinderen van de basisschool bij het Baken verwacht om samen het nieuwe winterseizoen te openen. Zaterdagavond is de wekelijkse gebedssamenkomst van 7 uur tot ongeveer 7:45, waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd. Na de ochtenddienst van volgende week zondag 19 september is er een preekbespreking voor de kinderen en jongeren van onze gemeente in de leeftijd vanaf groep 5 tot en met de mentorcatechese. Meer informatie hierover is vandaag uitgedeeld. U kunt zich nog aanmelden voor de Alpha-cursus die in de komende week begint. Bij de uitgang kunt u uit de lectuurbak een folder meenemen voor uzelf of iemand uit uw omgeving. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 127 vers 1. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. En ook vers 2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 127. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten. Het zingen wie de Heere is uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Het eerste vers van Psalm 97. Deze avond, gemeente, willen we belijdenis afleggen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 111 en daarvan het eerste, nee, dat zeg ik verkeerd, het vijfde en het zesde vers. Psalm 111, vers 5 en vers 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar nu bidden om de opening van het woord van onze God en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heren in de hemel, in deze trouw van u waarvan we mochten zingen, mogen we ook nu weer bij elkaar zijn. Het is meer dan dat het weer tijd is, zondagavond, de deuren van de kerk die weer openstaan. Heren, geef dat we het ook mogen zien en beleven door de werking van uw geest als uw trouw die in ons leven er is. Dat is een groot wonder. Wij verdienen dat niet, Heren, dat u steeds weer wie u bent ons voor ogen toont. Het ons te binnen brengt. O, doe het onweerstaanbaar. Zijn toch op deze heerlijke plaats, Heren, waar u beloofd hebt te werken vanuit uw woord, met uw geest. O, daar pleiten we op. Die belofte van u. Wij hoeven toch niet helemaal op te klimmen naar de hemel of zeer diep neer te dalen om te zoeken naar wat ons leven vult. Ja, om behoud te vinden. U bent toch naar ons toegekomen. Uw zoon die u hebt gezonden. U bent het die verlossing zond. Zo hebben we ook mogen zingen. Heere, groot bent u. We aanbidden u. We prijzen uw naam. Drie enige God. Misschien kunnen we daar helemaal wel niet bij met ons hart. Vanwege alles wat erin is aan gedachten, aan zorgen, aan vragen. Heere, laat alsjeblieft het toch niet zo zijn dat we de relatie met u en de liefde tot u en de afhankelijkheid van u afmeten aan wat wij er soms van voelen of juist niet van voelen. Aan wat wij om ons heen waarnemen en maar dat het mag rusten op hem, uw zoon. Het geloof is toch op hem gefundeerd. O, werk dat ook deze avond en versterk het in onze harten. Heere in de hemel, opdat u de eer mag ontvangen. Daar komt het toch op aan. Dat vult ons leven. O, geven we dat we dat ook merken. Van jong tot oud. Om met u te leven, Heer Jezus. En door u, met u, o Vader in de hemel. Om op u gericht te zijn. Dat dat ons blij maakt. En houvast geeft. Richting geeft aan ons leven. O, geef het ons te merken. Omdat we het ook steeds meer gaan willen. Om te groeien in het geloof. Afhankelijker te worden. Ons meer over te geven, meer te lezen in uw woord om wijs te worden. Met ons verstand, jawel, daar zijn we allemaal verschillend in, maar met ons hart wijs, op u gericht. Heren, we hebben het zo nodig om als christen te leven, uw licht door te geven. Heren, gedenk ze ons allen, zoals we hier weer bij elkaar mogen zijn. Wilt u het goed maken vanuit uw woord, daar bidden we om. En wij belijden u, we verdienen het niet, maar wilt u ons aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus. En om zijnentwil krachtig werken, Heren in de hemel, drie enige God, gedenk zo aan ons, naar uw verbond, uit genade alleen. Amen. We lezen vanavond allereerst uit de schriftgemeente uit het boek Exodus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. Daarna lezen we ook nog tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. We lezen allereerst Exodus 2, vanaf vers 11. Het thema voor de prediking vanavond is Mozes op het kruispunt van het geloof. We bezien een gedeelte van het leven van Mozes, waarover ik een aantal preken hou, een serie preken in Zijderveld. Ik heb hier met u al eens gepreekt over ook de uittocht uit het Egypte en een gedeelte van de woestijnreis, maar nu specifiek gericht op het leven van Mozes. Mozes op het kruispunt van het geloof. We lezen allereerst Exodus 2 vanaf vers 11 tot 15. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuws man uit zijn broeders sloeg. En hij zag herwaarts en ginds, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaren, verborg hem in het zand. De andere dag ging hij opnieuw uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechte, tot die verkeerd deed, waarom slaat gij u naast? Hij dan zei, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaren gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Toen u farao deze zaak hoorde, ze zocht hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Zover deze eerste lezing uit Exodus 2. Mozes op het kruispunt van het geloof. Het is naar aanleiding van wat we zien in vers 11. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En we lezen dadelijk over dit uitgaan naar zijn broeders in Handelingen 7. Daar lezen we vervolgens. Handelingen 7 vanaf vers 17. Boek Handelingen hoofdstuk 7 vanaf vers 17. Een gedeelte van de zogenaamde reden of preek van Stefanus, gehouden voor de Raad ter Verantwoording. Handelingen 7 vanaf vers 17. Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, naderde, groeide het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Totdat een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde slecht met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, dat ze niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, die 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. Toen hij weggeworpen was, nam hem de dochter van farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Toen nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die een overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij door hen gezien dat ze vochten. En hij drong ze tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkaar ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstootte hem, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Zover deze lezing uit Handelingen 7. En tot slot lezen we nog een aantal versen uit Hebreeën 11, waar we ook op deze geschiedenis stuiten. Hebreeën 11, vers 23 tot 26. Hebreeën 11, vers 23 tot 26. Waar we ook Mozes op het kruispunt van het geloof zien. Vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het kinderke schoon was. En ze vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk slecht behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Zover deze lezingen uit het woord van onze God voor de verkondiging van het evangelie ook deze avond. Dan gaan we zingen ook ter inleiding op de prediking. In Psalm 69, Mozes, het kruispunt van het geloof, die ook de smaad daarvan tegenkomt. in Hebreeën al genoemd, de versmaadheid van Christus. We zingen daarvan Psalm 69, het vierde vers. Psalm 69, vers 4. Zingen, gemeente, als amen op de verkondiging, zonder nadere aankondiging, het derde vers van Psalm 3. Psalm 3, vers 3. Gemeente, van welke aard zal het bezoek van Mozes geweest zijn? Zal het officieel aangekondigd zijn? Israëlitische slaven, zorg dat alles er netjes uitziet, want morgen komt er een Egyptische prins op bezoek. Nee, Mozes, komst, aankomst daar in Goshen is geen werkbezoek, zoals bijvoorbeeld raadsleden of Tweede Kamerleden ergens op bezoek kunnen gaan om zich op de hoogte te stellen van, een beeld te vormen van, en waar de mensen jou verwachten. Nee. En Mozes' reis naar Goshen is ook geen dagtrip geweest. Zoals je een reis kunt hebben met bijvoorbeeld de ouderen uit de gemeente. Je krijgt veel eerder indruk dat Mozes alleen op pad is gegaan. Helemaal alleen en onaangekondigd. Vanuit een innerlijke gedrevenheid. Want we zien in vers 11 van Exodus 2, Mozes gaat uit tot zijn broeders en beziet hun lasten. En hij ziet hoe een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broeders slaat. Daar komt een Egyptisch prins aan. Nee, helemaal niet. Daar loopt een Hebreeuws man. Ook al zal hij er heel op Egyptische wijze hebben uitgezien. Daar loopt een Hebreeuws man om zijn broeders te bezoeken. Om te zien hoe het met hen gaat. Hij beziet hun lasten, zo staat er. En het gebruikte woord betekent zoveel als met ontroering naar iets zien. Heel speciaal kijken, met ontroering. En als iets een klein beetje in de richting komt van hoe Mozes zich gevoeld moet hebben, om het wat dichterbij te brengen, dan zou ik het misschien nog het beste kunnen vergelijken met een familiebezoek. Bijvoorbeeld iemand die geadopteerd is, die wordt op een gegeven moment getrokken door zijn roots, zijn wortels. Waar zal ik vandaan komen? Dat is de familie. En of, andersom, iemand die geëmigreerd is naar Canada en weer terug is in Holland voor een tijd, om maar een streek te noemen. Het is Stefanus die ons in zijn preek voor de Joodse Raad nader inlicht omtrent dit bezoek van Mozes. Want we hebben gelezen in Handelingen 7, vers 23, toen hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, zo predikt Stefanus, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Dat is heel plechtige taal, hè? Moet u eens op u in laten werken. Toen hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was. Dat is prachtig. Wetend vanuit het vervolg van deze preek van Stefanus, dat Mozes leven is op te delen, dat weten we waarschijnlijk wel, in 3 keer 40 jaar, krijgt deze aanduiding een intense lading. De tijd van 40 jaren vervuld, Mozes staat op een kruispunt in zijn leven. Zoals die er in ieder mensenleven zijn. Die dienen zich aan. Gezocht, bewust, of soms onverwachts, niet gezocht. Ik moet hier denken aan Psalm 121, daarom zingen we die ook nog. Waar staat, het laatste vers, de Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Een tekst die spreekt op de dag van ons huwelijk. En zo wordt die tekst ook gebruikt, huwelijkstekst. Net zozeer op de dag van een begrafenis, toch? Of als we belijdenis van het geloof mogen afleggen. Kruispunten in ons leven. Als we 18 zijn, of 40, net als Mozes, 60 misschien. Iedere dag kan een grote dag worden. Bij Mozes valt er één rond zijn 40ste. Dan is er in zijn leven sprake van een uitgaan en een ingaan. Letterlijk zelfs, hij gaat het paleis uit. Maar die leven, die is opgegroeid, waar gaat hij uit? Om er na korte tijd, is hij er nog één nacht geweest? Om er na korte tijd 40 jaren niet meer te komen. En hij gaat Goshen in. Hij komt tot zijn broeders. Een kruispunt. En wel een kruispunt van het geloof. Want, zo lezen we dan in Hebreeën 11, Mozes kiest op die dag voor het volk van God. Nou, dat is toch een belijdenis van het geloof, als we voor het volk van God kiezen. Als we daarbij willen horen, de God van het volk willen dienen, een geloofsbelijdenis waar de engelen in de hemel blij mee zijn, ja, waar de duivel om huilt. Want de engelen in de hemel, zegt Jezus ergens, zijn blij om iedere zondaar die zich bekeert, of die nou Mozes heet, of voor uw naam is in, is de blijdschap in de hemel. En wel, zoals iedere belijdenis van het geloof Gods eigen werk is, zo ook die van Mozes. En Stefanus in zijn preek brengt dit heerlijke werk van God zo rijk onder woorden. Tenminste, zo lees ik het, en ik meen daarmee de tekst geen onrecht te doen. He, die plechtige taal, toen hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders te bezoeken. Wie brengt Mozes tot het bezoek? Nogmaals, zijn agenda? Nee, het is geen werkbezoek. Leuke dagtrip, even ertussenuit, lezen we niets van. Het is de Heilige Geest die het hart aanraakt van Mozes. Kwam hem in zijn hart, dat doet de Geest van God, die legt het erin. De geest van God trekt het hart van de prins van Egypte. Voor wie heel de wereld aan zijn voeten ligt. Toch? Hij kan alles. Misschien zal er wel een troonopvolger zijn. De prins van Egypte, voor wie de wereld open ligt, wordt door de geest van God getrokken naar Israël. Voor wie het leven helemaal potdicht zit daar in Gozen. Naar menselijke maatstaven. Kwam hem in zijn hart. Daarbij zal de geest, gemeente, het door zijn ouders gezeide woord hebben gebruikt. En de belofte van God die Mozes heeft gehoord. Want het moet wel in Mozes ziel gespookt hebben, lijkt me. De invloed van twee moeders doet zich gelden. Van moeder Jochebed en de Egyptische prinses die Mozes geadopteerd heeft tot zoon. Stefanus opnieuw die zegt het zo. Die 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En toen hij weggebracht was, nam de dochter van Farao hem op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. 3 maanden, we kunnen het uitstrekken naar 3, 4 jaar, de tijd dat hij de melk bij zijn moeder dronk. En 37 jaar dat die Egyptische prinses zich over hem heeft ontfermd en heeft opgevoed. Wat ongelijk. 3 maanden, 3 jaar, 37 jaar. Hoe ongelijk. Al die lange jaren wordt Mozes onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren en blijkt een briljant leerling te zijn. Hij munt uit in zijn verstand en wat hij kan, machtig in woorden en werken. Toch, dat korte poosje in het huis van zijn vader en bij zijn moeder. Gebruik dat naar verhouding korte poosje, ouders, van onze kinderen als we die hebben ontvangen, bekend te maken met Heere God. Vroeger of wat later, maar dan komen ze met van allerlei in aanraking, allerlei meningen, levensstijlen. En dat in een wereld waar beledigen mag. Dat schijnt onder vrijheid van meningsuiting te vallen. Waar lastering van God functioneel heet. Het ongeboren leven niet veilig is. En het samenleven van 2 mensen van hetzelfde geslacht ook een huwelijk genoemd wordt. Ga er maar aan staan. Zo zuchten we misschien. Of we zuchten niet eens. We deinen geruisloos mee op deze golven van waanzin. En we zijn zo slap als wat in de opvoeding net als Eli. Of we voelen ons daadwerkelijk machteloos. De overmacht van de mens die het recht in eigen hand neemt. En wat verkeerd is wordt goed genoemd tot in wetgeving toe. Mozes. 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. Wij hebben onze kinderen langer bij ons. Zeer waarschijnlijk. Gebruik die tijd om ze bekend te maken met de levende God. Dat hebben we beloofd bij de doop. Moeten we dat ook nakomen? Vertel de kinderen over God die de schepper is, uit wiens handen we zijn voortgekomen. Die met ons bewogen is. Jawel, want hij heeft zijn zoon gezonden. Vertel ze erover. Die ons redt van het verderf, van de ondergang waarin we vanuit onszelf verkeren. Vertel ze over de Heilige Geest. Die ons het woord bekend maakt. Die in ons hart legt, zodat het werkelijk kracht heeft. Vertel ze over de belofte van God. Die bij zijn kinderen is. En een nieuwe hemel en aarde brengt. Nou, het kan niet anders. Of moeder Jochebed zal die eerste kostbare korte tijd hebben gebruikt. Ze wist dat die tijd beperkt was. Om Mozes te vertellen. Ze zal verteld hebben over Abraham. Die door God geroepen is en dat ze bij dat volk horen dat uit Abraham is voortgekomen. En ze zal verteld hebben hoe ze in Egypte gekomen zijn, zo hoe dat gegaan is. En dat onderdrukking daar nu hun lot is, totdat. Want God heeft toen ook al beloofd, er zal een omkeer komen. De kleine Mozes heeft het allemaal niet begrepen, denk ik zo. Maar naar de mens gesproken is het vroeg gezaaide zaad van het woord wel doorslaggevend geweest voor Mozes' geloofsbelijdenis. Want dit zaad van het woord heeft toch zijn uitwerking. Dat geloof zijn we toch ook weer vanavond gekomen. Die doet wat. Of we verzetten ons ertegen en het gaat dicht en we leggen het aan de kant. En het kan heel sluipend gaan, maar het gebeurt wel. Het is voor ons een open boek waar we de Heer in zoeken en vinden. Het werkt. Het heeft uitwerking. Al is het na zoveel jaren. Ouders, begeleid dan dit gezaaide woord met uw gebed. Zo intens belangrijk. Dat zullen Mozes' ouders ook gedaan hebben. Al kunnen ze hun zoon niet meer bereiken, letterlijk, daar in het paleis. Dan kunt u uw kinderen misschien niet meer bereiken, letterlijk. Dat valt er misschien nog mee. Maar figuurlijk, zeker, kan gebeuren. Amram en Jochebed hebben gebeden. Kunnen we ook. En ja, na 40 jaar komt daar de Mozes geloofsbelijdenis. Toen hem nu de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam hem in zijn hart. Dus het is even proberen voor te stellen, al die tijd in dat paleis, Egyptisch prins geworden, een talentvol figuur, zal die wel eens getrokken zijn naar Gozen? Huisje te zien waar die is opgegroeid, kort het poosje. Waar zijn moeder hem verteld heeft over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe lang loopt Mozes al rond met het plan om naar Gozen te gaan? Dit bezoek. Vragen waar we geen antwoorden op krijgen. Maar op een gegeven moment gaat hij in het geloof. En laten we hem eens volgen. Zo'n gedachte zie ik met een grote slag een houweel te aarde vallen. En nog een keer. De aarde wordt bewerkt, maar blijkbaar gaat het niet snel genoeg, want de Israëliet die daarmee slaat, die krijgt zelf een pak slaag. Een zweep. Die weerbarstige Egyptische grond moet sneller worden bewerkt, vindt die slavendrijver. Het volgende irrigatiesysteem moet af. Mozes beziet het, hè, vanuit die innerlijke aandrang. Zo kijkt hij. En verdrietig loopt Mozes verder. En daar verrijzen ook enorme Egyptische bouwwerken. Daar zijn heel veel stenen voor nodig. En gebukt onder een vracht stenen loopt daar Israëlieten sjouwen. Maar ook hij krijgt er van langs. Sneller lopen. Maar wat doet Mozes nu? Nu kijkt hij niet alleen maar. Ja, hij kijkt om zich heen. Doet de papassen naar voren. Hij grijpt die Egyptenaar die zijn broeder slaat. Hij pakt hem beet en slaat hem dood. En verbergt hem onder het zand. De volgende dag. Is dat die ene nacht dat hij nog in het paleis geweest is? De volgende dag is Mozes weer in die buurt. Ach, nou ziet hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gaan. Mannen, u bent broeders. Zo komt Mozes tussen beiden. Waarom doet u elkaar onrecht? Hoe levensecht wordt hij door de schrijver neergezet? Want inderdaad, je zou denken, in zulke vreselijke omstandigheden, dan zorg je toch ervoor dat je aan elkaar steun hebt. Het zijn Hebreeuwse mannen en vrouwen. Als Israëlitisch volk. Dan ga je toch niet onderling elkaar het leven zuur maken. Maar blijkbaar werkt dat toch niet. Of niet altijd zo. En degene die verkeerd doet, blaft Mozes af. Wie heeft u tot een leidsman, tot een rechter, tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u ook mij om het leven brengen? Zoals u gisteren die Egyptenaar hebt gedaan. En daar staat Mozes. Ja, met al zijn goede bedoelingen. Met zijn keuze voor het volk van God. Hebreeën 11. Want zoals ik deze preek al begon, zie ik dit bezoek, de Bijbel lezend, als een geloofsbelijdenis. Dan kan ik niet meegaan met hen, zo wordt dat ook wel eens uitgelegd, met hen die Mozes hier wegzetten en neerzet als ja, hij is veel te onbesuist, is driftig. En ja, zo gaat het hier dan. Nee, Stefanus in zijn preek verwoordt dit handelen als volgt. En hij dacht dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En dat in combinatie met Hebreeën 11 staat, hij koos ervoor voor het volk van God, met hen slecht behandeld te worden, maakt duidelijk dat Mozes als een geloofsbelijdenis het paleis heeft verlaten om één te worden met zijn volk, het volk van God. Ja, daar staat hij dan. Een farao komt de dood ter oren van een onderdaan en Mozes moet vluchten. Hij is niet langer zijn leven veilig. De Heer, het zij ge in of uit moogt gaan, waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden, Psalm 121. Ja, al dus is Mozes het kruispunt van het geloof overgestoken. Een oversteek die ook ons veel te zeggen heeft. Die bezit veel leerzame momenten. Laten we eens een enkele bekijken. Het belijden van het geloof in de ene ware God gaat gepaard met nee zeggen. Dat komt op ons af als we eens eventjes nader kijken naar deze oversteek door Mozes van het kruispunt van het geloof. Dat gaat gepaard met nee zeggen. Mozes, je bent toch een dochter van farao? Een zoon van de dochter van farao? Nee. Nee, dat ben ik niet. Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Dat is een keuze geweest in Mozes' leven. Daar kunnen we de rijkwijde nu nooit meer ons precies voorstellen. De schatten in Egypte. Nou, maak er maar een grootste voorstelling van, hè. Dat paleis en de macht van farao en de schatten in Egypte. Onbereikbaar voortaan. Het genot van de zonde, zegt de brief, voorbij. Wie net als Mozes kruispunt van het geloof oversteekt, komt niet meer in de straat die heet, maar even in de beeldspraak te blijven van de kruispunt en straat en een stad, komt niet meer in de straat die heet schatten op de aarde. Zoals Jezus dat benoemt, Matthäus 6. En ook aan het begin van de straat met de naam genot van de zonde. Die straten zijn er nog genoeg, toch? Daar staat een bord, een wit vlak, een rond bord, wit vlak en een rode rand eromheen. Mag je niet in. Maar het is wel het gebied waar de jongste zoon uit de gelijkenis naartoe trekt. Ja, zijn erfenis gevraagd en zijn deel. Gaat naar een verre land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Dat trekt. Ook al doen we het dan misschien netjes en trekken we niet ver weg, maar dat trekt. We hoeven niet ver te reizen voor deze schatten van Egypte met erbij het genot van de zonde. We hebben het ons gemakkelijk gemaakt met een paar klikken, met een muis. Kunnen we werelden tevoorschijn roepen. En daarbij ook de wereld. In haar betekenis los van God. Ontzettend veel genot van de zonde kunnen we zomaar tevoorschijn halen. Vroeger, nou ja, zo oud ben ik nog niet, maar vroeger, toen ik nog wat jonger was, kon je discussie over televisie voeren aan de hand van een boek met als titel bijvoorbeeld De Wereld in Huis. Ja, technische ontwikkelingen, zoals internet, hebben deze discussie in een totaal nieuw daglicht geplaatst. Maar feit is dat ik veel meer mogelijkheden hebben. De wereld in huis. Dat geldt nog meer voor internet of nog makkelijker. Veel meer de mogelijkheden hebben tot een ongebreideld zwelgen in, ondergaan in het vunzige, het vuile, gore van deze wereld. En onze ouders, opa's en oma's dat hadden. Mozes zegt ik weiger. Kruispunt van het geloof overgaat die... Die gaat nee zeggen. Ik weiger een zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Ik weiger nog langer in dat genot van de zonde te leven. Laten we dat Mozes alsjeblieft na gaan zeggen. Jonger of ouder, dat maakt toch niet uit. Ik weiger nog langer een slaaf van mijn begeerten te zijn. Oh, die begeerten. Die op allerlei wijze zich kunnen laten gelden. Weer proberen de kop op te steken. Ik weiger het. Die oude slang die steeds weer probeert om zo mijn leven te beheersen en te vullen en te misleiden en kapot te maken. Ik weiger nog langer met die jongste zoon zo'n verkwistend losbandig leven te kennen. Zo steken we het kruispunt van het geloof over. Om in de wijk te komen, ja. Dat zal ik nu zeggen. En hiermee komen we bij een tweede waarmee het belijden van het geloof gepaard gaat. Dat gaat ook gepaard met ja zeggen. Ja zeggen. En dat lijkt op het eerste gehoor iets dubbels te hebben. Om even nog die beeldspraak vast te houden, dan steek je het kruispunt van het geloof over, Mozes. En dan komen we in een stadswijk waar het goed toeven is. Gozen. Nou, de vraag stellen is hem gelijk beantwoorden. Het leven is daar zwaar. En Mozes kiest ervoor. En wie hoort van christenen elders, of wel eens in een boek leest, die in omstandigheden verkeren, die naar het vlees, die naar het lichaam zwaar zijn, die merkt, die proeft in hun woorden, in hun houding, dat het toch van ondergeschikt belang blijkt te zijn. Dat is een wonderlijke houding, die alles te maken heeft met dat positieve. Het geloof is ook voluit positief. Niet alleen maar nee zeggen. Tuurlijk niet. Positieve. Te mogen behoren bij het volk van God. Hij koos liever ervoor, bij de 11. Het volk van God slecht behandeld te worden. En voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Bij het volk van God te mogen behoren. Wie het kruispunt van het geloof passeert, die kiest voor positieve. Of om het wat moderner te zeggen, een christen gaat ergens voor. Goedsmoeds. Want het is nogal wat. Als we gaan mogen behoren bij het volk van God. De ene God, de levende God, de schepper. Die alles in zijn handen heeft. Die naar ons omziet in genade. Bij die God te mogen horen. Dat je het helemaal met je hele hart weet en wil en dat gebeurt in je leven. Paulus die zegt ergens, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is geen goedkope opmerking van Paulus. Het heeft ook allerlei strijd en aanvechting heeft hij dat geleerd, maar het is wel zo. Wie zal dan tegen ons zijn? Als God voor je is. En wat kunnen we nu beter als mens meemaken? Heel deze wereld aan onze voeten te hebben liggen en de Heere niet te kennen. Maar dan zijn we wel als mens aan onszelf overgeleverd. Ook al hebben we heel veel. Maar dan zijn we wel aan onszelf overgeleverd. En nou, wat dat inhoudt, kijk om u heen. Meestal geldt dan toch het recht van de sterkste, ook al wordt het met nette woorden ingekleed. Of dat we nauwelijks iets hebben. Ik zeg het met schroom, want wij hebben hier in het Westen nog veel. Als we zo beelden zien, horen van wat er soms gebeurt. Maar als we minder hebben, en misschien wordt het wel steeds minder. Maar deze belofte te ontvangen, al bij de doop. Ik ben u tot een God. Ja, dat is toch het rijkst. Dan kunnen we inderdaad wel eens zingen, als we zo ook zullen doen. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Maar voor een evenwichtig beeld van wat het inhoudt om het kruispunt van het geloof over te steken, moeten we dat psalmvers ook nog wel verder zingen. Tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij, zo God voor ons is, God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte, dat mij naderde. Zo zingt David in die psalm. Ja, zegt er iemand, inderdaad, het is wel een grote keuze die Mozes maakt. Het leed dat mij nadert. Probeert u zich weer eens voor te stellen, die eerste nacht, na dat eerste bezoek, die nacht daarop volgend. Het moet toch op Mozes netvlies gegrift hebben gestaan. Die slagen, de ruggen van zijn broeders, die onderdrukking die hij daar ziet. En toch gaat hij de volgende dag weer. In het leed dat mij nadert. De schrijver van de Hebreeënbrief brengt dit leed als volgt onder woorden. Verkiezende liever met volk van God slecht behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de smaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Dat is het geheim. En dat is voor natuurlijk verstand totaal onbegrijpelijk. Hoe kan het nou? De smaad van Christus, een grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Wat ben ik blij dat nu zijn naam valt, gemeente Christus. Want bij hem en met hem valt het naderende leed van Mozes. Ook al moest hij nog geboren worden, de schrijver van de Hebreeënbrief brengt het met elkaar in verband. En neem het maar vrijmoedig over. Valt het naderende leed van Mozes en voor een ieder die het geloof belijdend daarmee te maken krijgt op zijn plaats. Wat een smaad heeft Christus gedragen. Probeer het even zo voor u te halen, nu is u al luisterend. De smaad die hij heeft ondergaan, hoe is hij beschimd? In zijn leven, dan en dan, maar vooral aan het eind, de lijdensweg, gaande naar het kruis. Bespot geslagen. En Psalm 69 verklaart wat er gebeurt. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergenen die alziende God u smaden. Oftewel, eigenlijk is de smaad over Christus heen tegen God zelf gericht. De vijandige, opstandige mens wil God niet, verzet zich tegen God. En daarom verzet die opstandige mens zich ook tegen degenen die God vertegenwoordigen op aarde. Zoals Jezus dat heeft meegemaakt, het diepst, het meest. Ik draag de smaad van hen die God u smaden. Dus het is ook gericht tegen hen die God vertegenwoordigen op aarde. En zo trof het ook Israël, Gods vertegenwoordiger toen. Eens genoemd door God zelf, ergens in Exodus. Ik meen Exodus 4. Israël, mijn zoon. Mijn eerstgeborene is Israël. Dat is een diepe naam. Is die ooit wel eens opgevallen? En ook al heeft Jezus uiteindelijk overwonnen. Deze smaad blijft zijn lichaam, de gemeente, treffen. Die nu zijn vertegenwoordiger is op aarde. Alle christenen. Zijn lichaam. Die treft nu de smaad. Totdat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De smaad van Christus met het volk van God slecht behandeld te worden. Ja, daar krijgen we mee te maken. Daar hebben we mee te maken. Als we dat kruispunt van het geloof oversteken, net als Mozes. Zij een bepaald onbegrip. Dat we inderdaad nee zeggen tegen feest waar we ons nog niet thuis voelen, wat niet goed is om te zijn. Films die we niet willen zien. Uitjes waar het genot van de zonde afdruipt. Of het zijn een duidelijk verzet tegen christenen die opkomen voor de doorwerking van het heilzame van Gods geboden in inrichting van maatschappij, hè, organisaties, hoe die zich willen gedragen in scholen. Verzet, we zien het, het wordt steeds sterker. Zijn smaad. Maar is het geen eer om de smaad van Christus te dragen. Misschien een beetje een vreemde vergelijking. Toen ik deze preek maakte in deze serie, was het nog een beetje begin zomer. Dan trok ik de vergelijking met dat het, toen met heel veel voetbal gebeuren. Ik schat zo in dat het dan wel een eer werd gevonden om te behoren bij het Nederlandse voetbalelftal. Hè, zo richting de finale. U weet het nog wel. En ook al hadden bepaalde buitenlandse media misschien zo hun gedachten over hoe er gespeeld werd. Niet goed, zus en zo. Dat werd toch goedmoeds gedragen als spelers van het elftal. Proeven we het? Misschien een beetje een vreemde vergelijking als het maar verheldert. Dan draag je iets, er is een eer om. Nou, als het met het oog op iemand de moeite is, ja, een eer is vanwege hen beschimpingen naar het hoofd te krijgen, smaad, vanwege hem te lijden, dan toch wel de Heere Jezus Christus, onze heiland, de Zoon van God. Die Gods recht en gerechtigheid op aarde doet triomferen. Hij die de gevolgen, de vreselijke gevolgen van onze opstand tegen God opheft. Wie is er belangrijker dan Hij? Jezus Christus. En bedenk wat Hij zelf hierover heeft gezegd in Matthäus 5. Zalig bent u, zijt gij, als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Ja, dat loon waar Jezus over spreekt, wie het kruispunt van het geloof oversteekt. Wie die keuze maakt, wie nee zegt tegen, ja zegt tegen het volk van God en wie bij God mag horen en zo hij voor mij is, die wacht een groot loon. Mozes heeft er ook aan gedacht. Hoor maar, hoe we het lezen. Want, dus achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schat in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Voor ogen hebben, zien op. Daar zit een schitterende vergelijking in opgesloten. Schitterende betekenis in het woord, in het Grieks. Voor ogen hebben. Stel dat een prinses, kroonprinses, verliefd wordt op een doodgewone jongen uit het volk. En wel zo gewoon dat, wat ook dan precies de reden zou zijn, dat die prinses, als ze met die jongen trouwt, de rechten op de troon verspeelt. Ze ziet alles wat het hof oplevert. De toekomst als koningin wellicht. Ze laat haar blik eroverheen glijden. En dan kijkt ze naar de man van haar dromen. Maar als ze hem ziet, dan kan ze wegkijken. Van het hof, het leven, dat wachten, kan ze wegkijken. Ze ziet hem. Ze wil bij hem horen. Dat zit hierin opgesloten. Want hij zag op de vergelding van het loon. Van iets wegkijken naar iets bepaalds. Wat je hart heeft. Wat trekt. Wat je helemaal vult. Mozes kijkt weg van alles wat het hof biedt. Van al die schatten van Egypte. Om te zien naar het loon. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob zal schenken. Uit genade. Aan alle zal hij het schenken die het kruispunt van het geloof oversteken. Ook aan u, ook aan jou en ons. Want hij zag op de vergelding van het loon. Nou, als ergens blijkt dat wie gelooft, nieuwe ogen krijgt. Met een nieuw hart. Alles wordt nieuw. Dan zien we dat wel hier gebeuren. Gods volk ziet op een wijze zoals iemand die niet gelooft dat niet kan. Want wat ziet Mozes? Onderdrukking, moeite, maar daarachter, daarbovenuit, weet Mozes van Gods belofte dat in een nakomeling van Abraham, de Messias, Jezus, Gods zegen deze aarde zou gaan vervullen. En uit die belofte leeft Mozes. Hij vertrouwt op God. Mozes op het kruispunt van het geloof. Hij steekt hem over. En wij. De belijdenis van het geloof is misschien hier al begonnen. De catechisatie daarvoor. Of zal beginnen. Gaan we er naartoe? Dat is één facet. Leven we iedere dag zo? Het kruispunt van het geloof. Over zijn gestoken. Waar leef ik? In de oude wijk die Egypte heet. Vol rijkdom, glitter, waar de macht is, de lust regeert. Of leven in de nieuwe wijk. Die volk van God heet. Misschien wel een stukje, ja, die wel onbegrip is. En vreemd kijken naar die christenen. Maar waar God regeert. En waar Hij in zijn genade ons verlost van het verderf en ons brengt in het nieuwe land. Vloeiend van melk en honing. Kijk weg, gemeente. Kijk weg van alles wat ons boeit en wat ons naar beneden trekt. En zie de Heer Jezus Christus. En belijd Hem als Heere en Heiland. Amen. Laten we nu de Heere dank zeggen en ook voorbidden doen. Heere, grote, almachtige God en Vader, u roepen wij aan in de naam van uw Zoon. En wij danken u dat we met Mozes het wonderlijke houvast mogen ontvangen, waar het voor het oog niet aantrekkelijk is voor wat wij vanuit ons natuurlijk leven als aangenaam beschouwen om uw naam te belijden, wat dat kan betekenen en betekent. En toch, u vergoedt alles. U te kennen, dat is toch onze heerlijke bestemming. Heere, geef het ons allen, met Mozes, het kruispunt van het geloof overgestoken te zijn. Dat te doen en te zien op het loon dat wacht. Te zien op u, Heer Jezus, die het diepst geleden, gedragen, die smaad. Geef ons vreugde in u, Heer Jezus. Geef ons hou vast in u. En trek ons los als we nog vastzitten in dat genot van de zonde. Open onze ogen voor de grote gevaren daarvan. Dat we dan omkomen in een eigen gekozen leven waarin u niet bent. Vreselijk. Heere, leid ons ook in deze week. We danken u dat we die in uw huis weer mochten beginnen. U bent de eerste. Geef dat we dat steeds beseffen. Ook in ons leven met van alles wat erbij komt kijken. Aan verantwoordelijkheden, aan beslissingen en taken. En Heere, dat we steeds weer de rust vinden in u. En mogen leven vanuit u. En uw machtig, heerlijk koninkrijk. Dat wacht voor ieder die u, Heer Jezus, beleidt. Geef dat we zo mogen handelen en op die wijze ook iets mogen uitstralen. Bij u te mogen horen, Heer Jezus, en deelgenoot te zijn van het volk. Door u gekocht, uw kostbaar bloed, dat u reinigt, dat u vasthoudt. Heere, bescherm ons voor alle geestelijke gevaren. Zo gemakkelijk deinen we mee op al de golven van het moet kunnen. Golven van waarin u wordt onteerd. In de lauwheid heerst, bewaar ons ervoor. Schud ons wakker. Dat onze lampen brandende zullen zijn. Om u te verwachten, Heer Jezus. Niet van, oh ja, dat zal ook nog wel een keer gebeuren. Maar u te verwachten. Heere, wij bidden u. Wees met hen die het in het bijzonder nodig hebben. U kent ze. Wees met degenen die dankbaar zijn. Een dankbaar hart kennen, misschien wel na veel moeite en zorg, nu dankbaar zijn. Heere, u weet alle dingen. U kent een ieder hier van hoofd voor hoofd en hart voor hart. Wees u daarin nabij en zorgt u, geeft u uitkomsten waar wij die soms misschien zo moeilijk zien, waar volharding wordt gevraagd. Heere, het dank dat elkaar weer mocht ontmoeten, hier rondom uw woord. Een heerlijke plaats is dat. U zo zelf uw gemeente hier ook bouwen. En dat de liefde die u tot ons hebt in uw Zoon heerlijk ook mag worden gevonden. Dat daaruit geleefd wordt. Dat het zijn uitstraling heeft aan elkaar. Heren, zo mogen elkaar in uw handen leggen. Neem het verkeerde weg. Laat uw koninkrijk komen. We zien er naar uit. Ach, Heer Jezus, U zult het toch afmaken. U die bent opgestaan. U die alles hebt volbracht. Het heeft geklonken. In deze wereld. Het is volbracht. Daar steunen we op. En we zien uit naar uw komst op de wolken van de hemel. Heere onze God. Groot bent u, een heerlijk God. Vol macht en majesteit. Heilig. Wij aanbidden u. In Jezus' naam. Amen. Laten we dan nu zingen, u kunt uw gave geven, laten we dan zingen Psalm 121, het eerste en het vierde vers. De psalm die ook aan de voren kwam in de prediking. Psalm 121, vers 1 en 4. MUZIEK Gemeente gaat er nu heen onder de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.